Hallo mevrouw.
Sunny.
Maarten wil even iets tegen u zeggen. Je moet de deur even open doen, dan kun je met hem praten, ja.
Ik moet denk ik brommende geluiden maken of zo.
Maar dat kun je wel goed.
Zoiets, denk ik, hè.
Het verlossen. Kunt u mij horen?
Hey, even nog wat andere vragen. Heb jij bij de NPO die verplichte gedragscursus moeten doen?
Nee, natuurlijk. Nee. Ik, sterker nog, mensen vragen dat vaak. Of je ook een cursus hebt om wat je moet doen. Om een soort voor televisieacademie of zo. Nee, ik heb nooit één leermomentje gehad.
Maar dit gaat over dat grensoverschrijdend gedrag.
Ik weet het, ja. Ja, ja, ik heb volgens mij nooit grensoverschrijdend gedrag vertoond. Dus... Ja, je zou eens moeten bellen met een redactie.
Ja, maar dit moet iedereen eens doen die in Hilversum blijkbaar werkt. En die gaat dan een cursus doen.
Nou, ik werk niet in Hilversum.
Nou, jij werkt toch bij de slimste, hè?
Ja, joh, dat is geen werk. Dat is een soort kort verband. Een soort van... Dan ben je een soort ZZP'er eigenlijk.
Dus dat hoef jij dan niet te doen?
Sterker nog, als je het mij vraagt... Ik weet niet of ik ooit een contract getekend heb. Een beetje rommel allemaal.
Oké, okay. Maar dit hoef jij dus niet te doen. Terwijl het wel goed zou zijn dat je het zou doen, toch? Dat je dan bewust van bent en...
Nee, ik zou het ook weigeren, moet ik eerlijk zeggen.
Je zou het weigeren?
Ja, ik zou zeggen, bewijs is dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond. En sinds wanneer doe ik iets aan televisie?
Maar nou, dat is preventief.
Dat doe ik al weet ik hoe lang. Want ik ben natuurlijk nooit in een situatie geweest dat grensoverschrijdend gedrag noodzakelijk of mogelijk was. Want ik heb nooit een leidende functie gehad. Dat geldt ook voor de universiteit.
Maar je kunt het ook als gewoon als medewerker kun je dat doen.
Ik heb altijd mezelf behoed voor leidende functies. Ja. Want dan kost je een hoop tijd en ergernis.
Maar het gaat ook om hoe je met collega's natuurlijk omgaat.
Ik begrijp het, ja. Ja. Ik weet niet of ik altijd... Nee, ik geloof als ik morgen een brief krijg van... U moet een cursus volgen om te vermijden dat u zich... ook op uw leeftijd schuldig maakt aan grensoverschrijdend vandaag. Dat ik dan zeg, toedeloe, zoek het maar uit, dan stop ik ermee.
Het is een e-learning, dus je moet het online doen. Dus je moet daar filmpjes kijken en vragen beantwoorden en dat soort dingetjes.
Ja, dan voel je het wel aan je water wat een volstrekte flauwekul dit is. Frits Abrahams had er een leuk stukje over vandaag in de krant. Ook met al die malle organisatietermen erin. Hè? Echt wel geestig.
En Tom Egbers die heeft een schikking getroffen met de NOS. Hè? Dus die mag weer programma's gaan maken.
Hij heeft een schikking getroffen.
Ja,
okay.
Hij gaat programma's maken die een afstand hebben tot de dagelijkse sportactualiteit. Waarmee ze dus willen zeggen, niet het EK en niet zondag 7 uur. Maar
moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Dat hij komt kijken als ik gymnastische oefeningen
doe?
Nee,
hij doet toch allemaal van die documentaire series, doet hij toch? Rondom sportgebeurtenissen uit het verleden.
De eerste zwarte voetballer in Nederland, dat werk.
Ja, zoiets, precies. En hij ging podcast maken, zag ik ook, dat ze hadden...
Ja, wie gaat er geen podcast maken? Ja. Hè? Jongen.
Iedereen heeft een podcast tegenwoordig.
Er zijn toch tienduizenden podcasts?
Ja, het is wel echt geëxplodeerd inderdaad, ja, die podcast.
Ja, zeker. Nou ja, je weet hoe ik erover denk. Zolang er redelijk naar geluisterd wordt, gaan wij ermee door.
Ja, ja.
En als wij natuurlijk ondertussen nummer 68 zijn op die lijst, dan gaan wij stoppen.
Ja, ja, ik zag wel dat de onderwerpen over de actualiteit, die doen het heel goed. En als we daar een beetje van afdwalen, dan zie je dat er blijven nog heel veel mensen naar luisteren. Maar dat die iets minder uitgeluisterd wordt. Dat zag ik nog in de cijfers.
Ja, tenslotte slijt ook daar tenslotte slijtage op.
Ja. Ja. Nou, mensen moeten het maar even laten horen of ze het nog leuk vinden. Ik zie wel vaak dat we nieuwe mensen bereiken. Die dan zeggen, ik heb het net pas ontdekt en ik ben nu alles terug aan het luisteren.
Ja, dan heb je nog heel wat af te luisteren.
500
afleveringen. Als je de hele zaak wil beluisteren. Ja. Maar goed, wat ik al zeg, zolang ik de indruk heb dat we goed beluisterd worden. En die indruk heb ik wel.
Ja.
Gaan wij er rustig mee doen.
Nou, weet je wat ik dus opvallend vind? Jij komt ook veel bij van die bijeenkomsten in het land. Overal waar ik ben, het is me nu een keer opgehaald. Er is altijd wel één iemand die dan na afloop even naar me toe komt. Die zegt, leuke podcast. Ik luister er graag naar. Dat is dus standaard overal.
Maar ook als ik een wandelingetje in Utrecht maak, zijn er ook mensen die afstappen en zeggen van, ik wilde u toch eens zeggen dat ik altijd naar de podcast luister.
Ja,
hartstikke fijn. Ik vind het heel prettig om te horen natuurlijk. Ja. Omdat een beetje positieve feedback, dat is niet gek.
Nee, precies. Ja, maar het is toch grappig dat je dus, waar je ook komt, dat er altijd wel iemand is. Maakt niet uit of het dan in de zorg is of weet ik veel, bij advocaat of bij die minister. Daar was er ook iemand die zei, la, leuk.
En de minister, als nu al die ministers ook eens gingen luisteren, dat zou kunnen omschrijven.
Ja, misschien doen ze dat wel.
Ze zijn toch demissionair. Dus
ik denk dat, ik zag je Zilkes ook bij Op1 naar jou kijken en toen dacht ik, ah, die luistert vast wel eens eventjes naar die podcast, dacht ik.
Oh, dat is, ik denk dat ze dan niet erg positief gestemd is over wat ik over haar gezegd heb.
Nee, maar ze is vast wel wat gewend. Als je in die functie zit, dan... Denk je nou dat Rutte, want binnenkort bestaat de NAVO...
Nee, 4 april 1949 is het verdrag gesloten.
Ja. Dus dan is dat feest bij de NAVO. En dan zouden ze de nieuwe opvolger of de opvolger van Stoltenberg presenteren. Dus Rutte.
Ja, presenteren, dat zal denk ik wel gebeuren. Maar ik begrijp dat Stoltenberg wilde blijven zitten tot het najaar. Dus Rutte heeft wel even tijd. En nogmaals, per begin juli... is die al weer een jaar demissionair.
Ja. Ja, dat is goed. Dat vindt hij heerlijk.
Ik zou het ook wel lollig vinden als die gewoon zou vertrekken naar Brussel. En dat we een soort van een kort verband vrijwilliger als minister-president krijgen.
Annette Leeman zegt, Maarten, omdat de Oekraïne een streek van Rusland was...
Ja, ik heb ze allemaal gelezen.
U moet door Oekraïne, door gewoon Oekraïne te zeggen, dus zonder de, respecteert u de soevereiniteit van het land. Anders impliceert u nog steeds een erkenning dat het bij Rusland hoort.
Ja, ik weet het. Er waren wel 5 of 6 brieven over die Oekraïne. Hè?
Ja, ook omdat je er bewust eventjes...
Het wonderlijke is dat hoe minder belangrijk het onderwerp is, hoe meer brieven je erover krijgt eigenlijk.
Ja, ja.
Dus ja, het zal nog wel eens gebeuren. Het zit zo diep verankerd. Hè? Ik heb ook nog eens de neiging om Zaïre te zeggen in plaats van Congo. En ik zeg ook altijd Peking in plaats van Beijing. En gaan ze maar even door.
Ja.
Het is, neemt u mij niet kwalijk. Ik bedoel er niets mee. Ik gun de Oekraïne volledig zijn eigen soevereiniteit. Enzovoort.
Ja. Even eens kijken wat we dan hier, wat we hier hebben. Maarten, het bericht over de Utrechtse onderbroeken lijkt bij een goede 1 april grap.
Ja, die onderbroeken, dat heb ik ook gelezen in die brief.
Is dat nou echt...
De briefschrijver meende dat het weefsel der onderbroeken, dat vol met kunststof zat, zodat het niet verstandig was om die onderbroeken te begraven.
Oh ja.
Het ging toch om het begraven der onderbroeken?
Ja.
Om dan te laten zien niet waar, wat een enorme hoeveelheid leven er onder de grond zit.
Precies. Katoen
onderbroeken. En toen heb ik dan gesuggereerd, til en tegelop. En je bent verbaasd over wat zich daar afspeelt.
Hallo Maarten, tot nu toe hoor ik weinig in de podcast over de rol van Kaliningrad in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Hoe groot is de kans dat Kaliningrad de lont in het kruidvat wordt en alsnog een oorlog ontketen tussen Rusland en de NAVO?
Ja, zij bedoelen die rare, dat die rare scherf tussen Litouwen en Polen waar de Russen nog de baas zijn.
Juist.
Dat was dat is eigenlijk de bovenkant van het oude Oost-Pruisen.
Ja.
Ja, daar hoor je lees je ook van alles over en dan zeggen militaire deskundigen, ja, dan zou in 1, 2, 3 zouden de Russen daar kunnen uitvallen en dan zouden ze iets verschrikkelijks kunnen doen. Terwijl ik zou zeggen, het omgekeerde lijkt mij een stuk waarschijnlijker. Namelijk dat stukje Rusland nogal makkelijk strategisch geïsoleerd kan worden.
Mm.
Maar ja, kijk, dat is toch een puntje dat mensen altijd alleen het negatieve zien. Want de Russen gaan onze infrastructuur saboteren. Hè?
Ja.
Waarbij altijd de veronderstelling is dat wij dat niet kunnen bij de Russen.
Mm.
Terwijl de kans is dat wij eigenlijk aanzienlijk competenter zijn op dat terrein dan de Russen zijn.
Juist.
Hè? Het is altijd, het wordt altijd geredeneerd. De Russen hebben verschrikkelijke wapens. Die hebben wij ook. Hè? Luisteren wij niet af? Nee. Sterker nog, wij worden ook door onze eigen bondgenoten uitgebreid afgeluisterd. Dat bleek toch. Engelsen en Amerikanen, ook een land als Nederland, uitgebreid afluisteren. Dus ja, u moet altijd aan twee kanten denken. Hè? Rusland is een land, zal ik het nog een keer uitleggen. Wat slecht functioneert, wat 140 miljoen inwoners heeft, wat te maken heeft met een dalende hoeveelheid mensen, wat te maken heeft met, las ik nog weer uitgebreid in de krant, recruten die absoluut niet vechten willen. Er is van een fijne, enthousiaste oorlogsstemming in feite geen sprake in Rusland. En West-Europa heeft 450 miljoen inwoners, is de belangrijkste economische markt ter wereld. Is in allerlei opzichten heel goed in staat om industrieel zijn mannetje te staan. Ja, dat het hier en daar bijgestuurd moet worden en dat we de militaire industrie een beetje moeten laten draaien. Ik zag ook weer trouwens een foto in de krant dat je denkt, nou, we gaan ook van die 155 mm granaten. Ja, dat moet even, opgezet worden en dan kunnen we dat heel goed.
Maarten,
trouwens, de Tsjechen hadden toch al die granaten gekocht. Daar hoor je dan, eerst hoor je dat ze een enorm gebrek hebben aan granaten. Die Tsjechen hadden weet ik hoeveel granaten gekocht op een geheimzinnige plek die ze niet wilden onthullen. En dan hoor je niet meer of ze nu aan dat front daar genoeg granaten hebben.
Ja.
Dus er is geen... Het negatieve is een story in de media. En er is geen follow-up.
Nee. Hallo Maarten, ik begrijp niet dat een man van uw intelligentie gelooft dat wij zoogdieren zijn. Kijk om u heen en zie waar de mens toe in staat is. Er is een wezenlijk verschil tussen mens en dier. Dat mensen zich soms als beesten kunnen gedragen, dat is weer een heel ander verhaal. Leuke podcast verder, alleen oppassen dat u niet te vaak in herhaling valt, zegt Ed van der Eyck.
Ja, mag ik dan er ook op wijzen, dat is een beetje flauw mijnerzijds natuurlijk, dan moet u wat betreft het luisteraars niet in herhaling vervallen. U luistert gewoon 1 op de 5 keer, dan valt het enorm mee. Ja, ik moet elke week, de wereld verandert niet in een week, met als gevolg dat er vaak een zeker element van herhaling in zit. Ja. Heel vervelend.
En, ja.
Maar dat kunt u dus heel gemakkelijk vermijden door, kijk, ik moet elke week mijn taak verrichten, maar u hoeft helemaal niet elke week te luisteren. Dus uw probleem is een beetje schets. Zijn wij een zoogdier? Ja, we zijn gewoon een zoogdier. Wij zijn nou toevallig een apart soort van zoogdier in die zin dat wij eigenlijk meer hersens hebben dan strikt noodzakelijk is om ons fysiek te sturen en te laten functioneren. Ik begreep eigenlijk dat wij gezien ons lichaamsgewicht met ongeveer 1/3 van haar hersenmassa wel toe zouden kunnen en om geheimzinnige redenen zijn we ergens in de evolutie, is er 2/3 bijgekomen die niet direct noodzakelijk is. Maar dat neemt niet weg dat we gewoon een zoogdier zijn. We voldoen aan alle eisen die aan een zoogdier gesteld kunnen worden. Waarom wij dan heel... We zijn niet fundamenteel anders. We zijn alleen anders in de zin dat we meer hersens hebben. Trouwens, de Waal is overleden.
Ja, klopt ja.
Nou, als die man nou iets heeft laten zien, is het wel dat bijvoorbeeld de primaten gedrag vertonen wat volstrekt gelijk is aan het onze. En dat we ze eigenlijk in allerlei opzichten voortdurend aanhoudend onderschat hebben wat betreft hun intelligentie, met name ook hun sociale intelligentie. Ik geef toe dat ze geen atoombom hebben gebouwd. We zouden verrast zijn als we ineens in het oerwoud niet waren. In zo'n clubje gorilla's, dat je ineens denkt, hé, wat is dat? Een raar ding.
Dit is nog een berichtje. Hallo Maarten. Trump is volgens nieuwsbronnen in de Verenigde Staten aan het dementeren. Zie bijgevoegde filmpjes. Wat geloof jij daarvan?
Ik denk niet dat hij dementeert. Ik denk wel dat hij vaak verward is. Zoals hij natuurlijk zijn leeftijd doet vermoeden.
Even kijken hoor, even kijken wat hij... Sorry, ik zit zo'n filmpje even op te zoeken, wat hij zegt. Maar...
Een heel geheimzinnig filmpje. Als je mijn knieën elkaar raken, dat is een...
Ja, dat is de reclame die erbij zit. Wacht even.
I think we're going to start before a lot of them come in. Which frankly always makes me happy. So, a lot of things happened today.
Dat is een heel lang filmpje, dus ik weet niet of het nou dit
nee,
is.
Nee, waarom daar niet naar luisteren?
Nee.
Nee, hij is vaak verward, hè? Hij had toch ook had Obama en Biden had hij verwisseld. En,
ja.
Omdat hij natuurlijk ook allemaal van die spontane lulverhalen houdt die urenlang duren. Zal hij vaak verward zijn.
Ja.
Ik zeg ook wel eens iets verkeerds. Ik schrijf wel eens iets verkeerds.
Kan gebeuren toch?
Ja, kan je zo een paar fouten aanwijzen. Ja, is dat verward? Is dat dementeren kreet? Ja, maar tal van mensen natuurlijk. Als ik op Twitter kijk, dan dementeer ik al jaren. En niet zo'n klein beetje ook. Ik bedoel, er zit geen samenhangende gedachte in. Daar komt het de grote trek op neer eigenlijk, ja. Jongen, de Twitteraars. Ja. Ik volg zo'n Amerikaanse opinion maker. Noah Smith geheten. En die had een heel interessant staartje. met het feit dat het gebruik van de social media sterk terugloopt. En het allersterkste liep wel Twitter terug. Nou, is de vraag natuurlijk onmiddellijk, was dat alleen Amerika? Ik geloof het wel. Maar die trends zijn meestal wereldwijd. Dus als het social media terug beginnen te lopen, dat kan heel indicatief zijn. Ja, omdat die natuurlijk in allerlei opzichten zo'n ontzettend negatieve invloed hebben op de samenleving. Ook weer zoiets wat ons eerst is aangekondigd als wat een zegen. Dat we nu allemaal vrij met elkaar konden communiceren. En wat het voor de democratie ook voor wonderlijke positieve effecten zou hebben. Dat we daar elke keer toch weer in tuinen. Niet waar dat ook hier weer alles stuk twee kanten heeft. Social media hebben ook hele positieve kanten. Maar ja, de kans dat iets wat wel positieve kanten heeft, helemaal geen negatieve kanten heeft, is nul. Alles heeft ook negatieve kanten. Ja? Ik heb een bekende kritiek op de Passion alles gehad. Dat ik het een idiote vertoning vond.
Het was nu een zeist.
Ja. Want het hele idee dat de heren zingend naar Golgotha was vertrokken met haar kruis. Dat vond ik al zo belachelijk. Mijn veronderstelling was ook, als er een heren is en hij zit in de hemel, dat hij maar een gekke vertoning vindt. En dat hij zal zeggen, viel niet mee met de kruis en ik had helemaal geen zin om te zingen. Ik ben nog wel eens gevraagd om een van die negatieve rollen te spelen, maar daar voelde ik helemaal niks voor.
Oké, wat was dan Judas of zo? Of?
Zoiets. Zoiets in die geest. In ieder geval de mindere rollen. Het kwaad moest ik symboliseren. Daar kwam.
Niet Jezus zelf.
Ik vind het hele idee en dan dat die man versjes zingt en het allemaal weer een vocaal gebeuren is. En wie zal dit jaar de Jezus spelen? Zo. Ik vind niks. Ja, waardeloos.
En wat vind je ervan?
Het is blasfemisch tot in de vezels.
En wat vind je er dan van dat mensen zeggen van ja, mensen weten al niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. En door zo'n Passion wordt dat hele verhaal wel nog eens een keer op een manier van deze tijd verteld en onder de aandacht gebracht.
Ja, het lijkt me karakteristiek dat het op de manier van deze tijd wordt verteld. En wij maken van alles iets met liedjes. Overal zijn liedjes. Liedjes wedstrijden, liedjes oefeningen.
The Masked Singer.
The Masked Singer. Overal, je kunt het zo gek niet verzinnen. De zingende paashazen. Met Pinksteren gaan we zingen. Als we maar kunnen zingen, houd toch op. De meeste mensen kunnen helemaal niet zingen.
Had jij dan ook moeten zingen als jij meedeed? Ik moet zeggen, ik heb even een stuk gekeken, maar na 10 minuten moest ik het afzetten. Zo afschuwelijk vond ik het. Al die muziek en die dingen en die koortjes en die...
Ik weet niet, nee, ik hoefde alvast mij niet te zingen. Ik moest denk ik brommende geluiden maken of zo.
Maar dat kun je wel goed.
Zoiets, denk ik, hè?
Ja.
Ja, vermoed ik. Nee, dus ik... over de Matthäus-persoon wil ik nog wel iets zeggen. Dat heeft mij aanbouw. Mijn vriend Frank die heeft een tijdje gezongen in een koor.
Was dat die van de middelbare school die goed was in wiskunde?
Okay. Ja, die heeft een tijd in een koor gezongen. En dat koor voerde in de Matthäus Persoon uit in het Concertgebouw in Amsterdam. En Frank zei, wil je niet komen luisteren? Ik ga luisteren en op mijn bekende, banale wijze dacht ik, ja, dat gaat wel lang duren. Dus ik neem een detectorvoorbandje mee.
Oh ja, dat
mee.
Vertelde je. Ja. Dat heb je niet aangeraakt.
Oh, dat heb ik al verteld.
Ja, dat heb je verteld, ja.
Oké. Okay. Nou ja, ik was overweldigd. Ik vond het geweldig.
In het Concertgebouw, hè?
Ja, het was echt fantastisch en ontroerend en aangrijpend, zonder meer.
Waardoor kwam dat dan?
Weet ik veel, door de muziek. Ik ben enorm gevoelig voor...
Pianomuziek?
Nou, sowieso voor klassieke muziek in de ruimste zin van het woord. Ja. Dat kan van alles en nog wat wezen. Dus of het nou Bach is of 19e-eeuwse muziek, ik ben er heel gevoelig voor.
Ja.
Dat blijft een van die merkwaardige dingen waar die volgens mij niet, ook niet goed bestudeerd zijn. Waarom bijvoorbeeld klassieke muziek? Ja, er wordt nog steeds klassieke muziek gemaakt en daar heb ik ook wel eens wat van gehoord. En soms denk je, god, dat is best leuk. Maar om te zeggen, het klinkt zo als soms van die 19e-eeuwse muziek. Nee. En je hebt dat in de schilderkunst, heb je dat ook, dat het lijkt alsof zo'n bezigheid, muziek componeren of schilderen, kan van alles en nog wat wezen, of dat soort optimum momenten heeft en dat het daarna minder wordt. Dat de kwaliteit op een goed moment dat die stijgt en dat, nou ja, in schilderkunst heb je dat ook heel sterk. Dat je ook ziet hoe het impressionisme ontstaat, ook een soort hoogtepunt bereikt, dat je denkt, dat fameuze schilderij wat ik wel eens heb besproken, L'été van Monet, dat je denkt, dit is zo fantastisch, zo simpel, zo fantastisch, zo totaal overtuigend. Ja, en daarna wil ik, dat is het probleem natuurlijk, dat wij willen altijd iets nieuws. Hè? Ook met liedjes willen we altijd iets nieuws. Er moet altijd iets nieuws komen. Waarom eigenlijk? Hè? Waarom zouden dingen niet gewoon in zichzelf mooi kunnen zijn en blijvend mooi kunnen zijn? Dat blijft een beetje een merkwaardige zaak. Maar ook de makers zelf krijgen er kennelijk genoeg van. Ze weten hoe het gaat, het is leuk, het is gelukt en nou gaan ze wat anders doen. Hè? Want ja, aan het eind van zijn leven heeft Monet natuurlijk had een oogkwaal, heb ik begrepen, maar enorm hoeveelheden dingen gemaakt die het aanzien niet waard zijn wat mij betreft.
Nee. Maarten zegt dat hij niet van onzinnige spelprogramma's houdt. En dat is een goed recht. Maar Wie is de Mol is vergeleken met de meeste Nederlandse spelprogramma's echt best wel goed. Althans, het is prima, zegt Ruben. Wat echt goed is, is het Vlaamse origineel waarvan het programma is afgeleid, De Mol. Geen bekende Nederlanders, maar juist onbekende Vlamingen. En het is niet alleen maar spel, er zitten verhaallijnen en lagen in. Het verrast echt hoe goed je zo'n simpel concept kunt maken en in België zijn ze er meester in. Omdat ze niet krampachtig 10 bekende mensen moeten vinden, is de kandidatenselectie ook veel beter. En de montage is super filmisch. En ze weten het altijd te linken aan het land waar ze zijn. Dit jaar is dat Sicilië. En je krijgt gelijk het idee dat je naar een Vlaamse Godfather kijkt. Tuurlijk, het blijft een spelprogramma en zoveel toegevoegde waarde zal het wel niet tot je leven zijn. Maar ja, het is ook Maartens favoriet. De Crown, dat is ook niet per se toegevoegde waarde. Het klinkt zo pietluttig en onzinnig, zo'n spelprogramma, maar het blijft altijd verbazen. Het Nederlandse equivalent is ook prima, maar de BN'ers overal in blijven het toch verstoren. En de programmamakers in Nederland zijn gewoon niet zo goed als in België. Nou, een heel lang verhaal van Ruben van Straten. En dat is een van.
Ik geloof het direct, maar sorry, ik ga er toch niet naar kijken.
Ja.
Ik heb zitten kijken naar het Three Body Problem. Een nieuwe serie op Netflix, wat afgeleid is van een. Die zit wat als een Chinese science fiction, dikke science fiction roman als basis heeft. Hoe knap gedaan. Ik weet niet wil het hele boek behandeld worden. Het schijnt 3 seizoenen te moeten duren, maar tot de muur is het ziet er wel fascinerend uit, moet ik zeggen. The Three Body Problem.
Maarten, nu heeft het altijd over het Amerikaanse Heartland. Begrijpelijk, want er is veel zogenoemde middle of nowhere.
Ja, zeg dat wel.
Een
vraag,
wat vindt u het Nederlandse, maar vooral het Europese Heartland? Vragen Erik en Johan.
Ja, het Europese Heartland. We hebben dat niet in die specifieke vorm. Omdat het American Heartland natuurlijk ook, kijk, de gebergten lopen in Amerika Noord-Zuid. En in Europa lopen de gebergten Oost-West. En dat maakt een enorm verschil eigenlijk tussen zeg maar, de constructie van het land wat ertussen zit. Bovendien moet je realiseren dat Europa natuurlijk in allerlei opzichten veel kleiner is dan de landmassa van de Verenigde Staten. We hebben er net al uitgelegd dat Little England even groot is als de staat Wyoming. Dat is natuurlijk een hele wonderlijke idee. Als er al een heartland zou zijn, dan zou ik zeggen dat is dan wel de fameuze Noord-Europese laagvlakte. Die natuurlijk begint als een beetje in Rusland en dan doorloopt naar Nederland. En was ook altijd het idee dat de grote militaire aanvallen zouden lopen via de Noord-Europese laagvlakte. Niet waar, daar zag je de efficiënte tanks voortdenderen en zo. Er schijnen ook dan die tanks van Poetin nu te gaan voortdenderen. Jezus, dan zie ik dat toch. Dit is Winnie's beste vriendin. Maar nu zit ik hier toevallig in de auto. Kun je even de deur open doen?
Ja, zeker. Hallo mevrouw.
Sunny.
Maarten wil even iets tegen u zeggen.
Oké.
U moet de deur even open doen, dan kunnen we met hem praten, ja.
Hoi Maarten.
Hoi.
Is de verhuizing goed gelukt?
Ja, de verhuizing is goed gelukt, ja. Ja, je wordt opgenomen, ja. Okay.
Zal ik hem even weg?
Ja, we zetten hem even stop.
Ja, doen we even.
Ja, dit kunnen we beter natuurlijk. Ja, heb je hem weer aangezet?
Ja, hij staat nu weer aan.
Ah.
Ik weet eigenlijk niet meer
waarom. Even, dames en heren, een intermezzo.
Ja, dat kan ook gebeuren. Niemand die bitterballen kwam mee.
Nee, dat dan weer niet. Maar...
Ik weet niet meer waar we waren. Oh ja, het ging over die spelprogramma's en over... nee,
ja, ik geloof je...
Nee, Heartland, sorry. Heartland hadden we het over. Europese Heartland. Daar waren we gebleven.
Ja, dus ik denk dat we in die specifieke vorm dat Amerika een Heartland heeft, is dat niet het geval. Ten meer omdat in Amerika het contrast zo groot is tussen, zeg maar, het Heartland. Staten als Nebraska, de Dakota's, Idaho, Montana, Wyoming enzovoort. Dan heb je natuurlijk Colorado, maar dat is een feit. En dan heb je Denver. En dat is een gigantische snelgroeiende stad. Maar dat is eigenlijk een beetje een afwijkend geval binnen de Great American Heartland. Dus ik zou zeggen, in Europa heb je niet zo'n soort Heartland. Ik vond wel bij al mijn busreizen in Duitsland dat het, zeg maar, het centrum van Duitsland en als u zich even het oude Duitsland voor de geest haalt met de DDR daarbij en West-Duitsland, dan heeft u, zeg maar, de meest west-zuidwestelijke puntje van de DDR. Dat gebied daaromheen, dat heeft wel een beetje een Heartland. Dat is eigenlijk namelijk eigenlijk vrij dun bevolkt, waarschijnlijk omdat dat de grensstrook met de DDR was, dat vermoed ik althans. Maar een echt Heartland zoals Amerika, dat hebben wij niet, omdat in Amerika zo'n groot contrast bestaat tussen de kuststaten aan de ene kant en aan de andere kant van land en wat ertussen zit.
Beste Maarten, wij zeggen de Veluwe en de Achterhoek om aan te geven dat dit gebieden of streken zijn binnen het grote geheel van een zelfstandige natie, namelijk Nederland. Oekraïne is nu een zelfstandige natie in tegenstelling tot vroeger. Daarom laten we nu de liever weg.
Ja, ik begrijp het precies. Ik ben het er 100% mee eens. Maar ja, ik heb oude hersens, dus die geitenpaten zijn wel een beetje ingesleten. Dus ik zal af en toe nog wel eens de Oekraïne zeggen. En daar bedoel ik niets mee. Ik sta vierkant achter de zelfstandigheid van Oekraïne. Maar laten we er niet te veel op letten.
Justin de Weert heeft daar ook een verhaal over gestuurd. Nou, dat is dus hetzelfde, dus dat laat ik even weg.
Ja, wat ik al zei, het is ongelooflijk hoeveel mensen over zoiets vallen.
Hallo Maarten, je stipte in jullie podcast de rol van de slavernij in de huidige Amerikaanse politiek en samenleving aan. Simon Schama heeft daar een mooi boek over uitgebracht recent. Het heet Ruwe Oversteken is zeer levenswaardig. Geeft inzicht in de beweegredenen van alle partijen ten tijde van de Amerikaanse revolutie. Zegt Henk Knoop. Sorry Henk.
Ja, het is natuurlijk niet alleen het transport van de slaven naar de Verenigde Staten ten behoeve van de katoenteelt. Die weer natuurlijk gerelateerd was aan de enorm gegroeide Engelse textielindustrie. Maar het is natuurlijk ook vooral de nageschiedenis. De burgeroorlog waarin Lincoln een eind maakte aan de slavernij. En dan vervolgens dat de zuidelijke staten natuurlijk een gruwelijk, gewelddadig onderdrukkingssysteem hebben opgetrokken. Wat natuurlijk tot ver in de jaren 50, 60 gefunctioneerd heeft. Met de bekende lynching en alle andere gruwelijkheden. En ja, we dachten zelf in eind jaren 50, begin jaren 60, ik dacht, het gaat daar de goede kant op. De emancipatie van de zwarte, die maakt significante vorderingen. Maar uiteindelijk is het toch weer gestagneerd, dat proces.
Hallo Maarten, ik luister naar jullie podcast. Ik heb een vraag over de arbeidsimmigranten. Hoe kan het dat wel elk jaar 60.000 mensen nodig zijn? Of gaan die ook weer richting huis? Of blijven ze hier hangen? Dus komen onder het mom arbeid daarna naar Nederland en blijven hier ook? Hoe werkt dit? ASML heeft toch nog steeds zoveel arbeidskrachten nodig? Wil Hans van Kralingen weten.
Nou, dat is een probleem wat je al in tweeën moet delen. Omdat de ASML te maken heeft met... kennismigranten, zoals dat heet, durf het woord niet meer in de mond te nemen. Dat zijn heel hoog opgeleide mensen, natuurkundigen, wiskundigen enzovoort. Terwijl de arbeidsmigranten die we grotendeels uit de EU betrekken, dat zijn in het algemeen praktisch opgeleide types. Daar zijn wel cijfers over. In het jaar 22 dacht ik waren er ongeveer 65.000 arbeidsmigranten. Voor zover we weten vertrekken die mensen na enige tijd weer, maar die worden vervangen door nieuwe arbeidsmigranten. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat er in Nederland veel relatief goed betaalde werkgelegenheid is. En dat natuurlijk de Europese Unie, doordat die veel groter is geworden tussen 1999 en 2004, biedt in feite een zeer omvangrijke arbeidsreserve. En het idee van de EU is altijd geweest dat het één arbeidsmarkt moest worden. En nu het dat daadwerkelijk wordt, doordat mensen ook zich bewegen in de Europese ruimte op zoek naar goed betaald werk, of beter betaald werk, laat ik het zo noemen, moeten we daar niet te veel over piepen. Want tenslotte is het een verschijnsel wat geleidelijk aan weer verdwijnt. Nou, neem een land als Polen, was zich heel voorspoedig economisch ontwikkeld. Dus dan zul je zien dat veel Poolse arbeidsmigranten weer teruggaan naar Polen. Niet allemaal, maar de meeste wel. De cijfers leren ons dat van de arbeidsmigranten na zeg een jaar of 10 vrijwel iedereen vertrokken is en dat ze vervangen zijn door nieuwe arbeidsmigranten. Zelfs de asielzoekers, de asielmigranten, die blijken na, als je even kijkt naar tussen de late jaren 90 en nu, blijkt de helft daarvan weer vertrokken te zijn. We weten niet precies waar naartoe, maar de helft is weer vertrokken. Terwijl dat mensen zijn die in principe hier komen om hier te blijven, omdat ze niet in eigen land worden ze met de dood bedreigd. Of nou ja, daar gebeuren verschrikkelijke dingen. Dus het sowieso, dat hebben we er vaak over gehad. Je moet eigenlijk de migrantenkwestie, als je het zo wil noemen, of het migrantenprobleem, dat is een heel complex en vlottend probleem. Het is niet zo dat het alsmaar hetzelfde blijft. Het is niet zo dat er elk jaar honderdduizenden mensen naar Nederland komen die hier willen blijven. Nee, dat is helemaal niet zo. Het zijn mensen die komen en gaan. En dan zijn het nog heel verschillende groepen. En je hebt ook studenten bijvoorbeeld. Dat zijn gaat om tienduizenden buitenlandse studenten. Maar ja, je voelt aan je water, die vertrekken weer na enige tijd. Sterker nog, eigenlijk zouden we het wel fijn vinden als de beste van die studenten gewoon hier zouden blijven. Hè? Omdat wij natuurlijk vooral ook in de beta-sector te weinig eigen mensen opleiden voor een complexe moderne industrie. Dus we moeten dat immigratie moet je uit elkaar trekken als het ware om te laten zien dat het een complex probleem is wat voortdurend van aard verandert.
Beste Maarten, bij de NOS was er een item over Reddit. Dat is een webpagina, dus ook een bedrijf dat naar de beurs gaat. Toen werd uitgelegd wat Reddit was en daar werden voorbeelden van Reddit-pagina's genoemd. En ze lieten onder andere zien dat Maarten van Rossum ook zijn eigen Reddit-pagina heeft.
Helemaal niet.
Zo heeft Maarten toch maar weer het best bekeken Nationale Journaal gehaald, zegt. Even kijken, wie zegt dat? Timo Haver.
Ik wist niet dat ik een Reddit-pagina had. Iemand moet dat gemaakt hebben, maar ik heb er zelf niets mee te maken.
Het beste van Maarten van Rossum. Kijk, je kunt erop klikken en dan zit je daar in je stoel. Maarten in de luie stoel.
Jo, dat is een hele serie opnames. Daar hebben ze een hele middag over gedaan. Daar ben ik overigens ook voor betaald, ja. Want dat was eigenlijk reclame voor dat NPO-kanaal. Dat je allerlei dingen achteraf kunt zien. Of dat je die van tevoren kunt zien.
NPO gemist.
Ja, gemist zoiets. Of nee. Het heette nog anders. Alleen hebben ze het nooit gebruikt. Dus ik ben heel verbaasd dat die opnames klaarblijkelijk op zijn gedoken in Reddit.
Onze held gespot in de Ravensburger puzzel van Utrecht. Staat er ook op.
Ja, die heb ik wel gezien.
Er zijn allemaal plaatjes van je op. Middeleeuwse Maarten was een ding. En dan is het waarschijnlijk
ja,
je veld in
Maarten. Ja, dat is een Maarten. Andere Maarten volgens mij. Ja. Dat is de condottiere.
Even kijken. Onverwachte van Rossum tegengekomen. Kijk, daar zit je weer.
Ja. Ik wist niet dat, nogmaals, er is een hele middag haar gewerkt aan die opnames.
Ja.
Maar ik wist helemaal niet dat ze, ook ze hebben, kan ik je verzekeren, niet gemeld dat ze uiteindelijk toch zijn gaan gebruiken. Ik heb nog eens opgebeld en gezegd, hebben jullie godsnaam met die opnames gedaan? Ja, die waren tijdelijk geparkeerd. Daar kwam het op neer.
Maarten gebruikt zijn uitkijkstroopwafel om het publiek te zien.
Ja, dat klopt, ja. Daar was je bij.
Ja, staat er allemaal op. Maarten en dan Basic Energy. Oh, even kijken. Ja, dit staat er allemaal op. Dit soort plaatjes.
Dit is die vieze. Dit is uit de Emma Wortelboer.
Ja. Even kijken.
Dat is heel vies. Dat was zo'n energiedrank.
En dan met iets met Nikola Tesla.
Nou, daar wil ik best naast staan.
Ja. Even kijken.
Een zonderlinge man, maar wel een absoluut geniaal.
En wat is dit dan?
Bedankt in allerlei opzicht.
Oh, ik weet niet wat dit is.
Ik ook niet.
Iets, dus jij staat bij een kopieerapparaat, staat er.
Oh, ja, dat ging over de vraag of je bankbiljetten kon kopiëren. Ja. Maar daar zit een beschermingsconstructie in.
Ja. Nou goed, dit is in ieder geval, dat staat dus, dat heeft iemand doorgezien. Dat was dus
ja,
blijkbaar...
dat is een documentairetje wat ik gemaakt heb over de vraag. Kun je een bankbiljet kopiëren, ja of nee?
Ja.
Maar ik ben verbaasd dat die opnames, die al weet ik hoe oud zijn, zeker 2 jaar als het niet meer is, dat die nu ineens opduiken.
Even kijken, wat hebben we hier dan nog meer? Ja, dat met die domtoren, die noemde jij nog. Weet je wanneer de domtoren uit de stijgers gaat?
Volgens mij dit jaar.
Is dat dit jaar dat het ja, gaat gebeuren?
Volgens mij is die deels, hij is al deels uit de stijgers.
Oké.
Okay. Want tot ieder stomme verwondering wordt dat project ruim op tijd zelfs iets te vroeg opgeleverd.
Hmm.
Je begrijpt dat dat voor een overheidsproject een volstrekt uniek gebeurtenis is.
Ja. Even kijken, nou, dat waren wel denk ik de belangrijkste dingetjes van dit moment. Extra verhoging nog minimumloon, of je daar nog iets over wil zeggen?
Ik was er wel voor om het minimumloon te verhogen. Het probleem is geloof ik vooral dat het minimumloon gekoppeld is aan het uitkeringsniveau. Dus als je het minimumloon verhoogt, dan verschuif je het hele uitkeringsgebouw. En dan is de vraag natuurlijk, moet dat gekoppeld blijven, ja of nee? Maar ik ben van de technische details...
Niet op de hoogte.
Niet op de hoogte. Nee, okay. Maar ja, natuurlijk in die verkiezingscampagne en in de allemaal wilde roepen dat het minimumloon moest, weet ik hoeveel hoger, maar dat heeft verstrekkende consequenties. Dus ik ben er op zichzelf voor dat het hoger wordt. Alleen wat dan precies de consequenties voor de rest van de overheidsuitkeringen zijn, dat weet ik niet precies.
Nee, precies. Oké. Okay. Als je het leuk vindt om fragmenten uit deze podcast ook met beeld te bekijken, dan kan dat op onze YouTube-pagina. Daar verzamelen we die leuke fragmenten. De linkjes, of een verzameling eigenlijk van verschillende fragmenten, hebben we ook al in de show notes van deze podcast gezet. Dus ga daar eventjes kijken en dan vind je de beelden van de podcast. Wij zijn er de volgende keer terug en in de volgende aflevering kunnen we alvast aankondigen, gaan wij het hebben over, jawel, kunst.
De Masked Singer. Overal, je kunt het zo gek niet verzinnen. De zingende paashaas.
Wie van u is moslim?
Een nieuw luisterboek van Maarten van Rossum.
Nou, kijk eens aan wat een gevaar dat vormt.
Over het normaliseren van de PVV.
Jongen.
Of er daadwerkelijk een rechtskabinet komt en wat links daartegen kan doen.
We hebben hier een unieke zaal. Zonder moslims en 1 PVV-stemmer.
Luisteren meteen. Via de link in de show notes.
Hoe krijg je het bij elkaar? Zo. Ja, we hebben alleen vergeten je ziel dus uit te nodigen.
En in de podcast Sea Level is nu Stephanie Hottehuis te gast. De baas van KPMG Nederland. Ze krijgt flinke kritiek van vooraanstaande economen. Zij vinden dat consultants de economie beschadigen. Haar reactie hoor je nu in Sea Level. De link vind je in de show notes.